wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 1 uur.
Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De twee mannen die vanmorgen in Berlijn werden gearresteerd zijn volgens de politie niet de gezochte leden van de voormalige terreurgroep Rote Armee-fractie. Wie het wel zijn is onduidelijk. De RAF pleegde vorige eeuw aanslagen en politieke moorden in Duitsland. Afgelopen week werd al een vrouwelijk oud-RAF-lid opgepakt. De politie is op zoek naar een automobilist die er vandoor ging nadat hij op een andere auto was gebotst. Dat gebeurde op de A4 bij Rijswijk. De bestuurder van de andere auto raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De A4 naar Rotterdam is vanaf Rijswijk dicht. Het verkeer wordt omgeleid. Bomexperts onderzoeken zelf in elkaar gezet vuurwerk in S-Heerenberg, meldt Omroep Gelderland. Het ding ligt buiten en omwonenden moeten van de politie binnen blijven. Ook is de straat afgezet. Bomexperts bekijken hoe gevaarlijk het vuurwerk is. Mensen in de buurt klagen dat er al heel lang overlast is van vuurwerk. En begraafplaatsen in het Noord-Hollandse Velsen hebben last van een hoge waterstand. Daardoor kunnen doden niet boven elkaar worden begraven, maar alleen naast elkaar, meldt regiozender NH. Om twee lagen te kunnen begraven heb je een kuil van 2 meter diep nodig, maar die loopt nu snel onder water. En dan nu het weer van Weer Online. Wolkenvelden en vooral in het oosten en noordoosten ook wat zon. Het is 13 tot in het oosten hier en daar 16 graden. Morgen wolkenvelden, vooral in het zuidwesten ook zonnige perioden en iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
Hartelijk welkom bij het programma Kwartetten op deze zondag 3 maart 2024. En er zijn inmiddels alweer 3 gasten in de studio. En dat is Annemiek Wissink, Ben Gelen en Frans Kattenpoel. Ik begin even bij Annemiek. Wil je even iets van jezelf vertellen?
Ja, dat wil ik wel. Ik ben 42 jaar. Ik woon in Hengelo met mijn man en 3 kinderen. En tot voor kort zat ik in Provinciale Staat als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En nu werk ik bij Natuurmonumenten.
Ben. Ik ben Ben Gelen, 78 jaar. Ik ben met pensioen al 10 jaar. Maar ik doe heel veel voor andere mensen die in de problemen zijn gekomen met die grote blokverwarming in Nederland.
Gaan we het uitgebreid straks even over hebben. Frans.
Ja, Frans Kattenpoel, 72 jaar. Ik ben een van de... medewerkers van van de Storkherdenking. En die 29 april weer is. Daarnaast heb ik bij de Slinger gewerkt, tot voor kort. En mag misschien wel even zeggen dat Annemie mij daarvoor een jaar geleden of iets langer een mooi certificaat of een provinciaal huldiging gegeven heeft.
Mooi.
Als vrijwilliger van de Slinger. Dat was een hele leuke verrassing, want dat wist ik niet.
Ja, dat was ook heel leuk om te doen.
Ja.
En zeer terecht.
In de loop van de jaren heel wat matches gemaakt. Dus wat dat betreft, mijn werk heb ik wel gedaan. En
je bracht vanmorgen een heel mooi magazine met je mee. Dus we hebben al een prachtig mooi magazine gekregen. Vertel er eens iets van.
Ja. Ik heb dit meegenomen omdat ik een van de ambassadeurs ben. Met het verzoek om het blad onder aandacht te brengen, om het zo maar te zeggen. Ik vind ook dat het blad precies op het goede moment komt in Hengelo. Want Hengelo is natuurlijk bijzonder positief aan het veranderen. Voor het betreft binnenstad zeker. Een prachtig marktplein. Enschedese straat. Rondom de kerk wordt er van alles veranderd. Dus genoeg reden om daar leuke artikelen over te schrijven. En daarnaast gebeurt er in de wijken ook veel. Dus wij hebben gezegd van we moeten gewoon Hengelo duidelijk wat meer op de kaart zetten.
Moet echt gepromoot worden, zeg maar. Ja. Annemiek, vind jij ervan?
Je woont in
Hengelo.
Ja, ik heb het net in mijn handen gekregen. Het ziet er echt prachtig uit. Het is een mooi, schijnend, glimmend magazine. Ik word hier als Hengeloer wel blij van. Ja. Het ziet er hartstikke mooi uit.
Kleurrijk.
Ja, kleurrijk. En het is toch Ik vind dat Hengeloers wel wat trotser op hun stad mogen zijn.
Dat is precies de reden dat we met het blad zijn begonnen. Omdat we dat eigenlijk de groep eromheen ook vinden. Want er is natuurlijk jarenlang negatief over Hengelo gedaan, zeker over de binnenstad. Ik heb daar zelf overigens nog wel wat bemoeienis mee gehad, omdat ik in die werkgroep heb gezeten die met allerlei ideeën zijn gekomen. Maar uiteindelijk de markt zoals die er nou uitziet, uit voortgekomen is. Dus ik vind ook, en met alle andere veranderingen, dat je inderdaad trots mag zijn op Hengelo. Want zover het er al niet mooi uitziet, wordt het nog steeds mooier.
En er wordt nog steeds gebouwd ook in de binnenstad. Hè?
Ja.
Gaat ook de goede kant op.
Ja. Ja, bij het stadhuis, de Lange Wemer, zoals dat ze mooi noemen.
Ja.
Daar komt een heel appartementencomplex. En daar komt dan een horecavoorziening langs je heen. Dus straks heb je een echte ronding. Waar de horeca zich vermaakt. En dan die fontein, waterpartij. Dat komt hartstikke mooi uit te zien.
Dat Hengelo Magazine, is wat dat 3-4 keer per jaar uitgegeven? Wat is de bedoeling?
Het is een kwartaal uitgave. En onder de hoofdredactie van Gijs IJsink. En er is een stichting gemaakt die dat beheert. Onder voorzitterschap van Henk Nijhoff. Die gaan met elkaar. En daarnaast natuurlijk ook de inbreng van de ambassadeurs. En zo nog een veel grotere groep. Want als ik zie wat voor netwerk gisteren bij de Appel .2 was, bij de eerste uitreiking aan de burgemeester. Nou, dan denk ik van ja, hier, als ik om me heen kijk. En langzaam maar zeker ken ik ook bijna iedereen in Hengelo. Dat voelt gewoon heel goed. Dat er zoveel mensen achter staan. En dat moest goed gaan. Dus daar
ben ik ook. Er staan ook prachtige foto's in.
Ja.
Heb ik gezien. Dus prachtig mooi. Voor iedereen, en waar is het te koop eigenlijk?
Het is bij de boekhandels te koop in Hengelo, station. Ja. Ook bij de plaatselijke boekhandel hier in de binnenstad. Maar ook winkelcentrum Hasselaers, noem maar op. En er draait trouwens een hele grote reclamecampagne omheen. Via wat contacten met het bedrijf Global. Die landelijk een hele grote speler in de markt is voor wat betreft de reclames. Die hebben het voorblad voor 3 maanden op 18 schermen in Hengelo staan.
Zo.
Dus er zijn er alleen al 8 in het winkelcentrum. Maar hier op stationen staan er ook 4 en bij de tankstations.
Dat is heel erg gepromoot. Dus,
ja, het wordt goed gepromoot en het komt goed in beeld. En we hopen ook dat we daardoor een breder draagvlak krijgen. En ja, dat draagvlak moet er niet alleen zijn om dat blad lonen te maken, maar dat draagvlak moet er ook zijn omdat wij willen de verhalen van de Hengeloers erin zetten. En dat eerste uitgave is met compliment aan Gijs IJsink al heel goed gelukt. Dat eigenlijk voor iedereen wat wils, want we gaan straks ook over, denk ik wil de Hengeloze S hebben. Nou, daar staat bijvoorbeeld een heel mooi verhaal in. En zo willen we het zo actueel mogelijk maken en voor iedereen wat leuke dingen erin zetten.
Ja, ja. Ja, het ziet er ook prachtig uit. Maar ja, ik zie wel een prijs staan van €4,75.
Ja, ja. Daar zit een prijskaartje aan vast, dat klopt. Dus wij proberen het natuurlijk ook veel bij bedrijven neer te leggen. En op leestafels en in horeca, et cetera. Maar goed, het is ook een... wij zijn al veel mensen tegengekomen van servicegroeps die zeggen van ik geef je de 4 familieleden op die buiten de stad wonen, die natuurlijk allemaal nog betrokken zijn met Hengelo. Kijk maar naar de kerstmiddag, hè.
Ja,
hoeveel
er
maar niet terugkomen. Wat zou het mooi zijn als ik 1 keer in de 3 maanden zo'n blad op kan sturen.
Ja, ja,
ja. Nou, dus je moet het ook een beetje als een relatiegrens zien. Dus.
Ook dat. Maar je kunt je er niet op abonneren waarschijnlijk.
Nou,
toch ook wel.
Op abonneren.
Kijk dan. Ja. Ook prachtig.
En dan krijg je thuis gestuurd. Ja, er zitten wat kosten aan vast, maar goed.
Uiteraard. Maar
dat spreekt voor zich, maar goed.
Maar dat is met elk tijdschrift zo, hè.
Ja.
Er nog wat kosten aan. Ja.
Ja, ik vind het heel mooi. Het is ook mooi dat de voorkant wordt laten zien. Want dat kunnen luisteraars natuurlijk niet zien. Maar dat is een foto bij Metropool, bij de skatebaan. Ja. En zowel die skatebaan als Metropool zijn natuurlijk twee voorbeelden van dingen waar we in Hengelo heel trots op mogen zijn. En er staan ook heel trotse mensen bij. Ja. Dus, dit is denk ik de uitstraling waar we naar op zoek zijn. Dus,
exact.
Erg geslaagd.
Om er even aan te vullen. Zij hebben een prijs gewonnen, hè, voor de televisie.
Ja.
En ze werden gehuldigd hier in Stadhuis met de nieuwjaarsreceptie door de burgemeester. En er was al snel een link om hun de voorpagina te gunnen. Want nou ja, wij willen een blad maken wat voor jonge oud is.
Ja, ja.
En dat was natuurlijk geweldig dat gisteren zowel de trainer als een van de meiden aanwezig was en ook het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen. Dus daar, die combinatie zoeken we gewoon. En dan laat je zien wat Hengelo doet, hè?
Zeker.
Is het in het algemeen? Is dit gewoon in de toekomst gericht? Of is dat ook het verleden van Hengelo?
Het verleden van Hengelo komt ook aan de orde. Want als je in het blad kijkt, dan staat er ook een verhaal in. Als je de geschiedenis van de Hengeloze S, hè, want dat zou jou misschien aanspreken, dat is de geschiedenis. Maar er zit ook een verhaal in van de storkherdenking. Nou, dat spreekt mij dan weer wat aan, want ik zit in die werkgroep waar die dat organiseert.
Dat is in april, hè?
Ja, 29 april. Dat is iets, maar daar komen we misschien straks nog even op.
Ja, de strijdbare vrouwen van tijdens de april-meistaking. Ja. Die strijdbare vrouwen spreekt mij dan weer bijzonder aan.
Maar maar een beter thema gekoppeld aan die herdenking hadden ze niet kunnen kiezen. Want Femi Hogeboom, om maar eens even een naam te noemen, dat was en dat was echt een dappere vrouw, hoor. Die heeft dus ervoor gezorgd dat die staking ingezet werd. Ja. En die heeft in de tijd, maar goed, het tweede keer details.
Sorry, heb ik allemaal heel veel foto's van. Mijn vader was fotograaf, bestor ik.
Oké.
Dus ik heb allemaal, of de bombardementen op Hengelo, heb ik allemaal nog in bezit. Dus, even terzijde.
Ja, nee, maar goed, zo loopt het allemaal in elkaar over. En komt alles aan de orde. En het is eerst het blad dus.
Ja, dat is nu al in het blad, ja. Maar je zegt al, je bent ook bezig met de 29 april, hè, herdenking. Wat gaat er allemaal gebeuren, om maar even een voorschot te nemen?
Nou, om even terug te komen, vorig jaar is het heel groot gevierd, hè, in de hal. Ja. 43, waar 600 mensen zijn geweest. Met ook een heleboel nevenactiviteiten die aan het totale programma gekoppeld zijn. Zoals de Vergeten Lente en de documentaire van Erik Dijkstra. Nou ja, alles bij elkaar, ondanks dat de aanloop niet zo makkelijk was, kregen we toch voor elkaar om primetime, zaterdag 8 uur, in het journaal te komen. Met die activiteit. Ja, toen dacht ik van ja, als Hengelo nou niet ziet dat de kansen liggen om met dat thema. Hè, want ze hebben het vaak over de staking in Amsterdam. Op de Dam, daar, of op de, hoe is het daar? Maar ja, het klinkt misschien wat raar, maar daar zijn 10 mensen mee omgekomen. En er zijn ook wel best wat gewonden gevallen. Hier in de regio, en dan is het helemaal breed over Nederland, aan de oostkant zijn 200 mensen omgekomen, waarvan er 50 niet teruggevonden zijn. Dat is zo indrukwekkend, indrukwekkend
veel,
verhaal.
Precies. Indrukwekkend. En er wordt te weinig aandacht besteed.
Nou, nee, maar
landelijk waarschijnlijk wel.
Gisteren wel. En we hebben Britta Reulers boegbeeld die het landelijk aanstuurt. Maar goed, wij hebben gezegd hier in Hengelo, en daar gaat zij helemaal mee akkoord, dat wij je moet er een soort historisch eikpunt van maken. Hè? En de gemeente die denkt daarin mee. Dus die vindt ook van, dat moeten we gaan doen.
En dat gaat ook gebeuren?
Ja, wat mij betreft gaat het gebeuren. Alleen, er is een stichting opgericht nou. Die moet even zijn tijd hebben die hangt er een beetje neutraal boven. Om te kijken van, waar leggen we de prioriteiten en wat gaan we doen? Maar ja, ik stel me voor, en dan zie je bij oude steden heel veel, dat de historie, dat die gewoon, dat zijn toeristische attracties, hè? En ik stel me straks voor dat er gewoon wandelingen hier in de stad georganiseerd worden met een wandeling langs al die monumenten. En dat daar de verhalen bij komen die er toen gebeurd zijn.
Ja.
En die zijn echt indrukwekkend.
Gaat dat samen met Hengelo Promotie en dat soort organisaties?
Ja. We hebben vorig jaar heel sterk samengewerkt met Hengelo Promotie, maar ook met de afdeling communicatie van de gemeente. En het werd zo groot dat we op een gegeven moment met de handen in ons haar zaten. En toen waren we wel blij dat Hengelo Promotie even aanschoof. En ook de gemeente. Maar goed, blijkbaar weer, dat is de kracht van dit blad weer, dat als in Hengelo de zaak gemobiliseerd wordt, ja, dan doet iedereen mee.
Dan werkt iedereen.
Alle servicegroeps, alle ondernemersclubs.
Zo leuk zijn.
Lokaal fonds.
Ja, zou fantastisch zijn.
En noem allemaal maar op. Iedereen was van de partij. Hij heeft ook deels meegefinancierd. Want ja, hoe groter het je maakt, hoe meer kosten er zijn. Dus ik heb daar een heel goed gevoel op. Alleen, je moet de kansen pakken, hè?
Ja, je moet de kansen pakken en de kansen zien. Maar verhalen en beleving, dat is mooi. En die documentaire heeft denk ik ook heel veel goed gedaan. De Staakt heette die? Dat hebben heel veel mensen gezien. Ik heb het zelf ook gekeken. En dan hoor je allemaal verhalen uit een paar honderd meter van mijn huis af. Ja. Waarvan ik het niet wist dat daar gebeurd was. Dus het is mooi om die historie van Hengelo, die rijk is. En die we ook mogen beleven, mogen vieren, vind ik ook. Dat daar zoveel aandacht voor is. Ja.
Ben, jij weet er ook een heleboel van, hè? Van de historie. Want ik hoorde net, jouw vader was al fotograaf.
Ja, mijn vader was fotograaf-historiek. En die wilde ook graag hebben dat ik fotograaf zou worden. Dat heb ik altijd gezegd, dat ga ik niet doen. Maar ik moest van plicht als kind zijn en meer in een donkere kamer.
Oh.
Dus, en ik had veel meer aan het voetballen dan geven met die ontwikkelingen en de ontwikkeling gaande, hoe het allemaal ging. Dat was ik voor twee keer nou gezien. Toen heb ik gezegd tegen mijn vader van, jongens, ga ik echt niet doen. Of ik was beroepsvoetballer, maar geen fotograaf.
Maar je hebt nog wel heel veel foto's, heb ik begrepen.
Ik heb heel veel foto's, ja. En ook die staking allemaal van Stork en de bombardementen op het station. En ik heb ook trouwens een boek is van mijn vader uitgebracht als tekenaar. Dan heeft hij die 4 of 5 jaar heeft hij de hele oorlog in tekening heeft hij dus uitgebracht met mooie tekeningen. Dus vanaf het begin van de oorlog tot het eind van de oorlog tot de bevrijding. Allemaal in tekening, daar is een boekje van. Hebben ze voor 2 jaar terug is daar een boek van uitgegeven.
Er is wat dat betreft, wat de historie betreft, van Hengelo heel veel te ontdekken en nog te lezen en vinden.
En deels ook naar de toekomst toe, want we hebben vorig jaar ook het onderwijs, alle geleerlingen, de Saxion, de ROC, waar nou ook weer een voorstelling is, en met name de lagere scholen, hebben we erbij betrokken en die worden er ook, nou ook weer bij betrokken. Maar wat een aandachtspunt is, waar ik zelf ook deels achter ben gekomen, als je presentaties houdt over dat thema bij bijvoorbeeld die servicegroups als de Rotaries en de Lions, dan komen daar gewoon kerels, grote ondernemers komen naar je toe en met verhalen over een opa. Ja. En dan denk ik van, er zit nog zoveel. Leden is wat zwaar gezegd, maar er zitten zoveel verhalen. En je ziet gewoon dat die mensen hun verhaal kwijt willen. En dat ze blij zijn dat er nou op deze manier een keer aandacht aan besteed wordt. En ik denk niet dat je het moet onderschatten. Want ik bedoel, wat er toen gebeurde, ik heb het al vaker gezegd, wat Hitler toen deed, heeft Poetin ook gedaan, hè? Die heeft ook die soldaten opgeroepen.
We zien gelijkenissen.
Er staat een heel verhaal van de week in de krant over de Oekraïners. Wat die doormaken. En dat die gezinnen die 2 jaar hun vader niet hebben gezien, omdat die aan het front zit. Ja. Nou, ga maar daar.
Dat zie je ook gebeuren.
Ja, en dan, dat, kijk, je moet niet alle dingen dramatiseren. Maar je moet wel een reëel beeld volhouden, ook aan onze kinderen. Want dat is ook belangrijk, dat die weten van, wat gebeurt er nou en hoe komt het nou allemaal?
Met andere woorden, herdenken is belangrijk.
Ja, is belangrijk.
Okay. Maar ook beleven, want het is gebeurd en het kan gewoon weer gebeuren.
Het kan weer zo gebeuren.
En het is niet dat iets is uit het verleden en wat niet terugkomt. Mijn opa zei tegen mij heel vroeger, eigenlijk iedere generatie heeft zijn eigen oorlog. En jullie zijn de eerste, zeg maar, die daar waarschijnlijk dan was zijn voorspelling niet mee te maken krijgen. Maar ik hoop dat hij gelijk heeft. Maar het is gebeurd en het kan weer gebeuren als we daar niet met z'n allen waakzaam voor zijn. En daarvoor moet je weten wat er gebeurd is.
Ja. De kan zomaar de vlam in de pan slaan en dan heb je het.
Ja.
Goed. Nou, we gaan toch maar even, ondanks de vlam in de pan, gaan we even naar een stukje muziek luisteren. Dit was Elvis Presley met Suspicions Mind. We hebben hier in de studio, dat hebben we straks al gezegd, Ben Gelen. En Ben Gelen is een hele deskundige op het gebied van verwarming en dan vooral blokverwarming. Ik heb er veel van gelezen al in de kranten en het is al op televisie geweest. Is hier in Hengelo zoveel problemen met blokverwarming?
Nou, niet alleen maar in Hengelo, maar in heel Nederland is hier een probleem.
En wat is het probleem dan?
Problemen, kijk, die mensen krijgen heel hoge stookkosten. Maar we moeten even teruggaan in de jaren 60, 65. Toen zijn allemaal die flatgebouwen hier in het leven geroepen. En die hebben allemaal één groot centraal ketelhuis. Of ze staan beneden of boven. En dat heeft behoorlijk wat ellende vroeger ook al gehad.
Op wat voor manier dan?
Op die manier dat het monitoren, wat ze het nu noemen. En vroeger was het allemaal op een radiator, zo'n metertje. Dat was een metertje, wilden ze gaan kijken wat moeten mensen allemaal betalen. Hoeveel hebben ze afgenomen, hoeveel warmte, hoeveelheid. En dan hebben ze zo gedacht, ach, laten we op de radiator maar een verdampingsmetertje toepassen vroeger. Maar ja, fantastisch was dat. Om te zeggen van, nou, als die temperatuur zeg maar op 70 graden was, dan begon je een beetje te verdampen. Die blauwe vloeistof. Ik geloof dat heel veel oude mensen nog weten wat voor metertje het was. En vooral als de zon scheen in de kamer of in de woonkamer, dan verdampen ze al gelijk. Dus dat was niet de opzet. En daarom moesten mensen toen die tijd al heel veel geld voor betalen.
De zon kwam van de warmte kwam van de andere kant.
Van de zonkant.
Ja, precies. Ja. Hoe is het nu dan?
Nou is het. Daar is zoveel problemen mee. In de vorm van, nou, ze hebben een mailtje erop geplaatst. Ik noem maar eventjes Hengelo, want ik kom uit Hengelo. Daar ben ik ook mee bezig geweest. Dat was de eerste, voor 10 jaar terug. En dan was het zover dat een gegeven moment mensen, ik woon zelf aan de Zennekenstraat, in een flatgebouw daar. En dan was het op dit moment dat we in één keer zeggen, hey, eerst die verdampingsmetertjes. Nou, toen kregen we dus wat anders, kregen we dus gewone metertjes op. Ja, en die gingen gewoon, één keer per jaar kwam iemand van de VWV. Uit Oosterhout komen ze en die gingen op die medische even uitlezen wat er precies was.
Dat was een administratiekantoor?
Dat administratiekantoor in Oosterhout is dat. Daar waren er weer heel veel vragen over. Ten eerste, waarom hangt die medische zo hoog? Want als je dus zo hoog mogelijk hangt, dan daar heb je de maximale temperatuur. Als je op stand 5 hebt staan, dan meten ze meestal rond de 70 graden. En, maar je hebt namelijk een ketelhuis geeft af 70-90. Dat betekent 20 graden verschil van boven naar beneden. Dus het mag niet meer dan 20 graden verschil zijn. Want dat kun je uitrekenen, want dat noemen ze een delta T. Dat is een heel moeilijk begrip voor mensen, een delta T. Maar dat is de waarde.
Maar het wordt heel, het wordt nu wel heel technisch, maar dat heeft consequenties voor wat je moet betalen natuurlijk.
Juist. Nou, en daarom hangt die meter ook bovenin. Als je op stand 5 staat, heb je de maximale temperatuur. En als je pech hebt, als de voetventiel aan de onderkant is een voetventiel, wat moet ook toegepast worden, want dan kun je namelijk het instellen. Die waarde van 20 graden van boven naar beneden kun je instellen met je voetventiel. Ja, maar dat mag alleen maar deskundigen doen. Want je moet wel een infraroodcamera hebben om dat na te meten.
Ja, maar nu komt er op neer dat in feite dus het is onzuiver van wat betaal je en hoeveel betaal je en waarom moet je het betalen? Annemiek, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik weet niet hoe jij aangesloten bent.
Hoe
wat
ik verwarm? ik krijg de warmte van Twents. Ik heb zelf nog nooit blokverwarming gehad. Ze moeten gewoon een systeem maken waarin je kan meten wat je verwarmd hebt. Dat lijkt me helder. Dat lijkt me gewoon de verantwoordelijkheid van de verhuurder.
Maar je hebt stadsverwarming, hè?
Ja.
Ja, dat weet ik. Nou, daar heb je dan verschillende problemen.
Ik denk niet dat het hier. Ik ervaar geen probleem met mijn verwarming. Maar als er mensen veel meer moeten betalen dan dat ze verwarmd hebben, dan deugt het systeem gewoon niet. En dan moet dat verholpen worden. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. ik ben totaal niet deskundig. Dus,
dat gaat niet gebeuren. Want kijk, als je de woningcorporatie belt, ik wil ze hier niet mijn naam noemen. Maar dat is wel bij ons. Anders blijft niemand
over. Ja, we hebben er maar één hier in Engeland, geloof ik. Dus dat
is een beetje moeilijk, hè? Maar het is namelijk zo, als je die mensen belt van luister, ik heb verschil. Nou, dan kom je, word je doorverwezen naar de instructeur toe. En de instructeur zegt, nou luister, ja, kan ik wel. Maar het inregelen kost heel veel geld. Hè? Dus, en toen hebben ze ook gezegd, nou, ik ben toen bezig geweest met alles na te kijken. Om die omringingsfactor. Er waren zoveel dingen mis. In de woonkamer. Ik noem maar een paar feiten op. In de woonkamer zaten 2 metertjes op. Ja? Gewoon gevraagd, waarom zitten daar 2 metertjes op? Ja, oké. Okay. Konden ze mij niet vertellen. Nou, ik alles uitgezocht via de nieuwe NEM-norm 385. Er staat in, als de radiaal langer is dan 3 meter, dan mogen er 2 metertjes op. Dus ik denk, jongens, ik ga even meten. Hé, 2,80 meter. En 2,80 meter is bij mij geen 3 meter. Dus wil bij ons, kom eens even hier, kijk eens even. Dat mag niet. Dus, en nou zitten we in de 1 meter op. Maar goed, dan waren er nog meer andere dingen. Het begon ook met de omregelfactor. Dus ik heb tegen die bewoners gezegd, noem maar eens allemaal even de rekeningen. Ik ga even kijken wat de omregelfactor is en hoe groot jullie radiatoren zijn. Nou bleek gewoon, ja. Ja, dat ze zomaar in wilde weg allemaal die radiatoren hebben geplaatst. Zonder berekening los te laten.
Maar dat heeft dan alleen te maken met blokverwarming, zeg maar. Want individuele verwarming, daar heb je een gasmeter in de meterkast zitten. En dan kun je aflezen van zoveel heb ik afgenomen. Maar dat is dus bij blokverwarming en ook bij de, neem ik aan, zoals jij.
Wij hebben een metertje in de meterkast.
En die
meet precies hoeveel warmte wij hebben gebruikt.
Dat is een gigajoule.
En volgens mij gaat dat prima. Ik zou niet weten waarom er niet zo'nzelfde meter in een blokverwarming. Maar ja,
dat kan niet.
Ik heb geen verstand voor verwarmingen, behalve... Ja, dat ik gewoon weet hoe ik het in mijn eigen huis een beetje behagelijk hou.
Frans, hoe kijk jij, heb je er ook mee te maken? Ja, natuurlijk.
Ja,
met verwarming
heb er mee te maken. Maar goed, ik
heb gewoon een meter. Ja, een gasmeter.
Ja,
of zo.
Precies. Ook dat. En ik mag bijna niet zeggen, maar gelukkig heeft mijn vrouw er iets meer verstand van dan ik. Maar, kijk, je moet natuurlijk wel zicht hebben op, en de techniek die staat voor niks. Ik bedoel, als je de telefoon opslaat, dan moet je, of kun je ook heel veel informatie krijgen hoe je verbruik is.
Ja.
En dat moet natuurlijk heel overzichtelijk zijn. En als dat op een of andere manier niet klopt, dan moet je aan de bel trekken. Dus dat systeem moet er natuurlijk altijd optimaal zijn. En of dat er altijd optimaal is, en als ik ben mag geloven, dan is dat niet zo. Alhoewel het wel verschillend is of je een particuliere woning hebt of een wooncoöperatie. Dat maakt er misschien nog wel even wat verschil.
Maar nou zie ik zo'n blokverwarming. Die wordt dus vanuit een centraal punt...
Gemonitord.
Ja, maar daar wordt dus, laten we zeggen, het gas of... Want er wordt ook op een andere manier wordt er gestookt. Hè? Ja. Ik heb ook met pellets geloken.
Ja, dat de mensen hebben allemaal een rekening gekregen. En dat er 70% bij de gasprijs opkwam. En dat was op 3 december. Ik heb die mensen allemaal gerustgesteld door een brief overal neer te hangen. Jongens, we hebben helemaal geen gas. We hebben pelletverbranding.
Hoe kan dat nou dan?
Nou, kijk, dat is weer zo'n grove fout wie het gemaakt is. Maar wat ik nog veel erger vind, dat de mensen die moesten over de 500 euro bijbetalen per maand.
Waarom ging
verwarmingkosten.
Ja, maar waarom ging dat zo 70% omhoog dan?
Bij ons zijn.
Ja, maar is dat inkoop? Of is dat,
nou, dat is ook geen inkoop. Dit is maar naar de vingerwerk waar ze gewoon die brieven hebben gestuurd. Maar navraag, maar wat ik zo erg vind, dat ze die mensen die 500 euro moeten betalen in december, die hebben ze al gelijk 4 december van de rekening afgehouden. En dat vind ik heel erg. En 8 januari hebben die mensen een brief gekregen, en schrik niet, dat staat op 8 januari 2023. Oh. Met excuus. Nou, ik vind het heel droevig wat hier allemaal gebeurt. Sorry.
Ja.
Ik heb hier geen woord voor. Maar even terugkomen over die metertjes. Die worden nu allemaal gemonitord. Dat betekent gewoon dat ze eind van de week of eind van de dag kunnen ze die uitlezen. Ja, in Oosthout. Maar ja, daar heb je weer zoiets van, kunnen ze? Want ik heb toen een test gedaan. En, want ik moest met het onderzoek bezig. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb die medetjes straf gehaald. Onder getuigen. Dan ben ik strafbaar. Dan noemen ze dat het onttrekken van warmte. Dus je moet heel voorzichtig zijn. En daar heb ik laten, die medetjes heb ik laten testen op de universiteit. Omdat ik, ja, ik ben de klant, want ik leef altijd in de pompenwereld. Hè? En ik heb daar mensen daarachter gezet van, jongens, wat kun je dus uitlezen op zijn medetje? Ik wil alles weten. Maar goed, maar ze konden mij niet zien dat ik die medetjes eraf heb gehaald. Kijk, dat vind ik wel het monitoren van iets, vind ik wel, nee, dit klopt helemaal niet, echt niet.
Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, een woningcorporatie is er op gericht. Met name om mensen die zelf geen huis kunnen betalen, zeg maar geen huis kunnen kopen, huisvesting te bieden. En ook wel wat breder, maar zeg maar de core business is er om ervoor te zorgen dat iedereen in een huis kan wonen. En als je dan op 4 december 500 euro van je rekening afgehaald wordt, dan denk ik wel een beetje, woningbouwcoöperatie, weet je nog waar je mee bezig bent. Maar goed, ik heb wel bij ons niet gesproken, dus ik weet ook niet waarom ze dat gedaan hebben. En om daar dus conclusies aan te verbinden, vind ik, dat zou ik nu niet willen doen. Maar dan denk ik wel bij me, ja, zo vlak voor Sinterklaas en Kerst, is in ieder geval wel het meest ongelukkige moment om dat te doen. En op zijn minst zou je eens in gesprek kunnen gaan met die mensen over hoe je dat gaat betalen, misschien in termijn of weet ik wat. Want 500 euro is voor heel veel mensen gewoon een smak geld.
Mag ik even een toelichting geven? Daar stond ook in een brief, en dat vind ik ook niet zo juist, stond in een brief, een excuusbrief, het bedrag wat we van jullie rekening hebben afgehouden, dat wordt verrekend voor het eind van het jaar.
Ja. Ja. Dan hoop ik wel met rente.
Nou, dat gebeurt natuurlijk niet. Ja. Maar dat vind ik ook zoiets van, jongens, doe dat gelijk weer terugstorten enzovoort. Ja.
Ja, je krijgt dan de indruk dat die corporatie niet zo goed zich kan inleven in de woonsituatie van haar eigen huurders. Ja. Maar ja, nogmaals, ik heb ze zelf niet gesproken. Ik zou wel heel benieuwd zijn hoe ze daar zelf naar kijken.
Ik heb wel een brief gelezen van de corporatie dat ze voor 3 jaar gas ingekocht hadden. Nou, ik me vraag, is dat mogelijk? Kun je voor 3 jaar gas inkopen en dan weet je die prijzen toch niet? Hoe is dat dan?
Ja, je kunt je wel je prijs vastzetten.
Dus ja, dat 3 jaar kun je het prijzen. Ja. Maar goed,
je moet wel inkopen.
Ja,
dus,
maar
hè?
Moet je oppassen. Ja. Want de gasprijs, dat weet je wel, gaat op en neer. Dus 3 jaar, het kan, maar ja, je kunt ook misgokken.
En dat je dus te veel betaalt.
Dan moet je ook weer oppassen wat eronder staat. In die nood van opmerking, hè, zodra dat er meer dan zoveel % omhoog gaat, moeten wij ook mee. Dus
ja, precies.
Dat kan in het contract blijven staan. Hè?
Ja.
Dus.
Maar dat heeft in principe allemaal te maken met blokverwarmingen, zeg maar. Want gewoon individueel, als je gewoon een gasmeter hebt en je haalt het van, nou noem maar op, Essent of welke maatschappij dan ook maar. Ja, dan betaal je gewoon de gasrekening en je weet zoveel kuub heb je verstookt en klaar is het.
Nou, die heb ik eraf gehaald. Ik heb vorig jaar tegen een brief heen gestuurd, dan wel bij ons, omdat je de huur bent. Jongens, ik ben van mijn gas af. En ten tweede ook mijn gasmeter laten verwijderen. Hè? Dan doe je dat niet. Ja, dan moet je toch nog vast recht betalen. Hè? Dus dat loopt gewoon door. Dus en daar wil ik ook graag die mensen ook allemaal gaan van het gas af. Ik weet niet wat het nu is, maar toekomst nog gratis. Ik weet niet of op dit moment of die mensen dan moeten betalen op dit moment om de gasmeter. Maar toen was een tijdje dat je naar de corporatie kon gaan. Mag ik, omdat die eigenaar van de pand is. Dus daar valt ook de gasmeter onder. Dus om die laten verwijderen. Maar toch helemaal. Dus al moet je nog weer het vastzetten.
Maar ja, ik ga ervan uit, de gemeente heeft gezegd, eigenlijk iedereen in Hengelo moet van het gas af. Hè? In de toekomst. Dat is toch wel de bedoeling, of niet?
Ja, ik ben al van het gas af. Alhoewel, volgens mij ook met gas wordt bijgestookt bij de stadsverwarming.
Ja, want het komt van 40 graden van de centrale af, zeg maar. En dan wordt het bijgeverwarmd tot 70 graden, dacht ik. Hè?
Ja, maar ik heb in ieder geval geen gasaansluitingen in mijn huis. Dus,
nee, ja, dat klopt.
Dat, verder dan de barbecue is er bij ons geen gas in huis.
Maar ja. Je moet het zoals ik doen. Gewoon een leuke petroleumstelletje heb ik thuis. Even, nou, dat is een goede pan met soep erop. Nou, fantastisch.
Dan kijk ik even naar Frans. Ja, jij zegt van ik laat mijn vrouw dat allemaal regelen, maar ik denk toch wel.
Is wat te veel gezegd, maar het is natuurlijk heel actueel. Want ja, uiteindelijk zijn er vaak zoveel schommelingen. Waar ik in ieder geval naar kijk, is het eindbedrag wat je moet betalen. En daar ligt het niet om. En daarom vind ik dit ook iets wat ik me bijna niet voor kan stellen. Dat er zo'n actie ondernomen wordt om, wat Annemiek net zegt, vlak voor de feestdagen de mensen de opdracht te geven om opdracht. Maar dit opdracht, ze halen het gewoon van je rekening af. Ja. Nou, dan zou ik dat meteen blokkeren. En dan zou ik zeggen, stuur maar van elke maand een factuur. Want hier werk ik niet meer aan mee. Ja, dus dat vind ik wel iets. Maar goed, ik kan er niet... Ik kan er geen technisch verhaal bij houden, want daarvoor ben ik er niet helemaal in thuis. Nee. En zeker niet al waar Bent over heeft, want dat is natuurlijk weer een apart verhaal. Dus daar, ja.
Maar Ben, heb je er ook een oplossing voor dan? Hoe zou zo'n woningbouwvereniging dan verder moeten gaan?
Nou, luister, laten ze eerst even beginnen de woningen allemaal inregelen. Alle verwarmings inregelen. Want wat hebben ze bij ons ook gedaan? Ze hebben ook die thermostaatkranen vervangen. De voetventielen vervangen en alleen in de woonkamer de radiator. Maar wat een probleem is, ik heb ook die radiator, die uit huis kwam, heb ik laten doorsnijden bij een radiatorenfabriek in Emmen. Dat is een klant van mij. Ik zei, luister eens, ik wil je zien wat erin komt. En het bleek dat er zo'n dikke laag allemaal nitriet erin zat. Dat betekent, het voetventiel zit aan de onderkant. Het komt er bovenin, 70 graden. En als het goed is, moeten dan met 50 graden weer onderweg gaan via het vloedverduw. Dat is normaal. Maar er zit zoveel laag om. Dus dat vloedverduw, dat werkt niet. Dus wat houdt het in? Dat die mensen constant die 60, 70 graden moeten betalen, wat er bovenin zit. Om de medische 25% bovenin zitten. En die mensen moeten allemaal honderden euro's. Echt, ik ben bezig in Nijverdal, aan een grote straat. Ik ben in Amsterdam bezig, aan de Stadionweg. Allemaal, ik ben in Rotterdam bezig, in Maastricht bezig. Nou, ik kan niet veel opnoemen waar ik op dit moment bezig ben. Ook aan de Stadionstraat ben ik mee bezig. Ja, maar eens kijken hoeveel mensen er echt 1.000 euro stokken. In Amsterdam 6.000 euro moesten aan stookkosten betalen.
Alleen omdat die apparatuur niet werkt, ja, of niet voldoende onderhouden wordt, of dat soort dingen.
Maar ja, dan zit je weer met de VVE en met de jongens van die vastgoed. Het zijn geen corporaties. Nee, en dat is ook weer een heel groot verschil. Dus
er is eigenlijk een veel groter probleem van moeten van het gas af.
Woningcorporaties zoals Eigenaars in Amsterdam en Amstelveen. Ja. Helemaal geen probleem meer gehad. Fantastisch. Aan één tafel gezitten. Maar zo gauw als je bij de vastgoedjongens komen...
Dan wordt het nog moeilijker.
Dan...
Goed. Ik denk dat het laatste woord er nog lang niet over gezegd is. En dat we daar in de toekomst nog veel meer mee te maken hebben.
Ik ben bang dat we om 2 uur hier nog zitten.
Goed. Maar dat gaan we niet doen. Want we gaan eerst naar een muziekje luisteren.
Catch me or I go, Houdini, I come and I go. Prove you got the right.
Dit is Houdini van Dua Lipa. Goed. We waren hier even tijdens de muziekje aan het praten. Het schijnt een ernstig verkeersongeluk gebeurd te zijn gisteren in de binnenstad van Hengelo. En hier is toch enig onvrede dat het in de binnenstad nog niet veilig genoeg is wat het verkeer betreft. Annemiek.
Ja, de vorige keer dat ik hier te gast was, hebben we het er ook al over gehad. Dat er wel ontzettend hard gefietst en gebrommerd wordt. Met name door de Enschedese straat. Terwijl daar lopen kinderen en dit is hartstikke mooi ingericht. En je loopt daar met je ijsje en het ijsje wordt zo'n beetje uit je handen gefietst. Als je niet oplet. En eerlijk gezegd vond ik de vraag niet of het mis zou gaan, maar wanneer het mis zou gaan. En dat is dit weekend gebeurd. Ja.
Oké. Okay. Ik kan het beamen. Wat er gisteren bijna gebeurd is, ik heb het zelf niet gezien. Ik zit altijd bij het Hotel Nationaal, ook op het terrasje. En dan zie je heel veel dingen gebeuren. Ook de zomerdag, echt, als je daar zit, dan is het, oh jongens, echt 30, 40 kilometer per uur gaan ze. Stel je voor dat een moeder met een kind loopt en een kind die gaat in één keer zij en dan komt een brommer, dan is niet meer te houden. Waarom moeten er eerst ernstige ongelukken gebeuren? Dus ik heb het ook verschillende malen bij de gemeente en bij de politie, gemeentepolitie, die doet er allemaal niks aan. Die zegt, ja, moet je bij de gemeente zijn. Dus kijk maar in Enschede. Op het Marktplein en noem maar op. Dat is kijken, fantastisch.
Ja, zeker op de Oude Markt. Ja, hè? Want het Marktplein ligt dan wat verder.
Dan moeten we allemaal die fietsen daar neerzetten.
Nee, maar ik kom er regelmatig en ik zie daar geen brommers hoor. Ja. En dat is ook wel iets wat wij in de tijd, toen ik in die werkgroepen zat voor wat betreft de ontwikkeling van de binnenstad, hebben gezegd dat we, die Enschedese straat, dat is voor ons, zou voor ons een soort ramblas moeten worden. Zoals ze dat in Barcelona hebben. Hè, waar je gewoon gezellig erin kunt lopen. Waar je aan de zijkant een mooie terrassen hebt. En waar je in ieder geval veilig bent. Ja. Dus we hebben ook toen gezegd van geen brommers, moet je absoluut op gaan handhaven. Eerste de beste moet je gewoon flink op de bonden slingeren. Dat je de fietsen daar doorheen moet laden, is natuurlijk omdat het ook een strategisch punt is, waarbij het verkeer van allerlei kanten komt. Maar goed,
maar in feite zijn doorgaande routes en die moet je eigenlijk niet midden door de stad hebben.
Nee,
want dat geeft het aan, anders moet je het behoorlijk aan het omfietsen.
Ja. Ik vind dat nogal meevallen als je daar achter de kerk langs gaat. Of aan de zuidkant langs, zeg maar, langs het politiebureau. Kun je daar prima langs, daar zijn prima mogelijkheden. Die nodigen niet echt uit, dat zou nog wel een stuk beter kunnen. Maar wat je ziet is dat er gewoon heel hard gefietst wordt. En dat hoeft helemaal niet. Als je naar Zwolle bijvoorbeeld kijkt, naar de melkmarkt, mag je gewoon niet fietsen en er wordt op gecontroleerd. Ja. En dat is net zo strategisch als onze Enschedese straat. Ja.
En dan laat ze gewoon die burgemeester Jansenplein ook helemaal dit doen. Desnoods iets terug om die fietsen neer kunnen zetten. Fantastisch.
Maar het kan ook een loopgebied worden dus, hè? Dat je alleen maar lopen mag.
Zijn ze met de Wemerstraat. Ik fiets er net langs doorheen en je volgt natuurlijk die ontwikkelingen, maar er staan allemaal bloembakken in het midden van de straat. Mm-hmm. En dat betekent dat er gewoon veel minder ruimte overblijft om daar te wandelen en te fietsen. Nou ja, daar moet je na vanhand maatregelen treffen voor wat betreft het verkeer. Want ik denk dat zelfs daar op zo'n no-pad ook geen elektrische fietsen meer moeten komen.
Nee.
Want dan moeten ze maar met de fiets af en dan komt er straks een grote fietsparkeerplaats aan de Weststraat. Mm-hmm. In de nieuwe setting. Mm-hmm. Dus dan hopen ze natuurlijk dat dat de mensen de fiets daar neerzetten en dan verder de stad in wandelen. Want dat is volgens mij ook de enige manier waarop je dat kunt voorkomen. Want daar hebben we natuurlijk toen ook over gehad. Maar moet je ook hier bijvoorbeeld, waar wij op uitkijken, begin van de Enschedese straat, moet je hier niet eigenlijk een plek hebben waar de mensen gewoon een fiets kunnen stallen.
Bedoel,
en dat je niet die stad in
mensen neemt toch graag hun fiets mee.
Ja, die nemen
fiets
mee.
Thuis, ik bedoel, de boodschappen moeten erachterin.
Ja, het is een doorgaande route. Mijn kinderen zitten op het Bataafs Lyceum. Ja. Wij wonen zelf in Berflo S. Ja, dat is dat is de kortste route, is midden door het centrum.
Maar pas op met de scootmobiels, hè? Dat is niet te nauw maakt, want die mensen moeten ook natuurlijk doorheen. Hè?
Dus,
en die rijden soms wel behoorlijk hard, hoor.
Ja, dat klopt.
Maar ja, ik probeer ze al een paar keer uit te leggen dat ze die route door het centrum niet moeten nemen. Maar ja, pubers zijn pubers.
Ja.
En zolang het mag, denken zij, mama, beleven, het zal wel.
Ja, dat is het gewoon, ja, nee, maar goed.
Ja, ja, ja.
Ja. Maar ja, zo, hè.
Dan hebben we nog een volgende probleem met de auto's in Hengelo-Zuid. Willen ze allemaal blauwe zones maken. Een ander verhaal. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ja, ze hebben bij ons nu een blauwe zone gemaakt. Ik woon daar in de Veldwijk Noord, daar bij de Nettorama.
Ja, ja, oké. Okay.
En sinds daar een blauwe zone is, wat ik heel goed begrijp voor de supermarkt, maar staat bij ons in de straat natuurlijk hartstikke vol.
Maar ben je de Dikkersplein dan? Oh, shit.
Ja.
Bij die winkels?
Ja, ja.
Allemaal blauwe zones?
Ja.
Bij mij ook? Allemaal blauwe zones?
Ja, dat is het ding, hè. En de mensen moeten er voor gaan betalen. Dat stond van de week ook in de krant. Ja,
400 zoveel.
40 euro.
Ja, ja.
Ja,
dan mag je ergens parkeren, 40 maar geen vaste parkeerplaats.
40 euro per jaar, hè. Dus,
ja, maar geen vaste parkeerplaats.
En dan heb je, nee, precies, dan mag je ergens zonder kaart parkeren. Dat is natuurlijk wel, want je moet het ergens vastleggen. Je kunt natuurlijk wel zeggen van ja, je hoeft er niet voor te betalen. Nou, daar kun je over discussiëren. Maar goed, ja, nou ja, kijk, de stad wordt steeds kleiner en steeds verder volgebouwd. En er zitten natuurlijk nog wel een paar grote kernen in, zoals de ROC. En die maken tot ver in de wijk maken ze gebruik van die parkeerplaatsen. Zeker bij het winkelcentrum daar, bij de S-Rijn. En ga zo maar door.
Ja, mensen die de trein pakken en denken, ik wil niet betalen voor mijn parkeerplaats.
Ja. Ik heb maar lange maandweg. En dat stuk daar waar Stork de intrede, waar vroeger het oude badhuis is geweest. Ja. Ja. Zou allemaal vol met auto's staan.
Ja, bij de brouwerij ook.
Ja, dat, nou precies hetzelfde.
Kijk, en als je het wil beperken, dan moet je toch een maatregel treffen. En dan is een blauwe zone is natuurlijk wel een maatregel die in ieder geval externe ervan weer houdt om de auto erin te zetten.
Ja, ja, dus ik vind het op zich niet zo'n verkeerde maatregel. Nee. Je moet alleen wel zorgen dat er ook voldoende parkeerplekken zijn. Jawel. Voor de mensen die daar gewoon legitiem parkeren. Ja. Bij ons zie je dat bij het Berflo-gebouw, dat multifunctionele gebouw.
Ja.
Daar zit van alles in. Ja. Maar dat gebouw heeft geen parkeerplaats.
Nee.
En waar moeten die mensen parkeren dan? Ja, die parkeren voor ons huis. Nou, is het bij ons meestal niet zo'n probleem. Ja. Maar het staat daar. 'S Ochtends wordt het volgezet door de juffen, meesters, logopedisten, fysiotherapeuten die daar in dat gebouw werkzaam zijn.
Dus stedenbouwkundig is niet goed ontworpen dan. Want je moet toch rekening houden met verkeer.
Ja. Dat gebouw heeft geen parkeerplaats.
Ja.
Ja, behalve die blauwe zone.
Ja.
Maar als jij daar werkt, ja, dan je kunt niet telkens naar buiten lopen om je wieltje bij te draaien. Ja. Nee. Dus dat zijn wel dingen waar je dan gewoon goed rekening mee moet houden.
Maar ze zijn wel bijzonder alert, want ze hebben binnen 2 weken hebben ze een blauwe zone gemaakt. Wat doe je dus als je regelmatig daar bij de Jumbo naar binnen loopt of daar? Nou, gelijk had ik al een bekeuring. Ik denk, nou, dat schiet op of niet? Dus iedereen zegt, nou, moet je oppassen. Want die blauwe zone is intact.
Ja, ze hebben er wel ook heel zichtbare borden bij gezet. Hè? Dus het is moeilijk te negeren. Nee,
daar heb ik juridisch ook aangesproken toen. Want toen stond er nog geen bord.
Oh ja, dan is het wat minder. Maar over het algemeen zetten ze het er wel duidelijk bij.
Die staan heel duidelijk opgesteld.
Ja.
Zou je dan op de toekomst toch weer de mensen die hier in Hengelo of hier komen werken, dat die de auto buiten Hengelo kunnen parkeren en dan via een systeem, een bus of iets dergelijks naar de binnenstad gebracht worden? Zal dat de toekomst zijn dan?
Nou, ik verwacht niet dat veel mensen daar gebruik van
gaan
maken.
Enschede wil ik zeggen, maar Hengelo niet.
Kijk, als je het wat breder ziet, ook weer in verband met de ontwikkelingen in de stad en ook weer in verband met bijvoorbeeld de ontwikkeling van zo'n Westermaatplein, dat is natuurlijk al van begin 2000, waardoor ook weer winkels in de binnenstad duidelijk nadeel hebben gekregen.
Ja.
Dan moet je ook iets verder eroverheen kijken. En dan zou een transferium, zoals dat in Amsterdam was, ook begin 2000, waar wij toen nog wel eens gebruik van maken. Dan kun je gewoon gratis met de tram naar de binnenstad.
Ja.
En dat was gewoon een goede oplossing. Nou, daar stel ik mij hier ook voor. Mm. Want we praten nu het meest over mensen die in Hengelo wonen. Maar ik denk juist dat de kracht van Hengelo is als ik bij mijn dochter in Amsterdam de straten draai, dan is het eerste wat ik zie, een bordje Hengelo. Nou, dan moeten we met z'n allen eens Dan moeten we met z'n allen eens even goed over nadenken. Ja, toch?
Dat, ja, dat is
een gratis reclame, zeg ik altijd maar. Ja. Maar dat heeft te maken met dat hier dus miljoenen auto's over de stadsgrenzen komen die niet door Enschede komen. Nou, moest kijken wat voor potentieel dat kan zijn als je goede activiteiten, een goede sfeer in de, ja, stad hebt. En die kant gaat het op. En dan moet je toch met een groot bord aan kunnen geven van hier, je kunt hier parkeren in het Transferium. En je wordt met de bus naar de binnenstad gebracht voor een zacht prijsje. En dan kun je toch een heleboel mensen mee trekken.
Ja. We hebben ooit eens een keer een plan gezien van dat er een zwebebaan,
ja,
een zwebebaan,
zou
komen. En op zichzelf was dat natuurlijk helemaal niet zo'n gek idee. Maar ja, is dat haalbaar zoiets?
Ja, dat was wel duur. Dat is van helaas onze ontvallen kok die daarvoor pleitte. Maar het is een hele dure investering van 150 miljoen.
Ja, maar zo'n Transferium is, zeg maar, als je specifieke evenementen hebt, lijkt me dat wel. Maar voor de rest, ik niet meer zo heel vaak, maar ik kom wel eens in de Brinkgarage. Daar is eigenlijk altijd nog plek. Dus je kunt hier in de binnenstad prima parkeren. Maar dan moet je gewoon.
Heel veel mensen vinden het griezelig om zo'n parkeergarage in te rijden.
Moet je kijken, er gebeurt nogal wat. Hey, maar als je om 11 uur komt op een zaterdag, dan staat bijna geen auto meer. En we moeten kijken wat je moet betalen als je 2 uur, 3 uur weg bent.
Ja,
het is wel ideaal, maar...
Ja, het kost geld, maar ja, parkeren kost ruimte. En ruimte is niet gratis. Hè?
Als ik naar Amsterdam ga, zeker meer Weesp, meneer. Dan ga ik met de trein verder in de binnenstad.
Ja, dat kan in Hengelo trouwens ook prima. Dan parkeer je hem gewoon in Delden.
Ja. Ja, hele goeie.
Daar is op zaterdag meestal wel een plekje vrij.
Ja. En hoef je niet te betalen?
Ik weet
in
niet
Borne,
wat
het dacht ik
nee,
niet, hè?
Nee, je hoeft in heel veel van Twente hoef je nergens te betalen om te parkeren. Ja. Maar,
en dan met de trein verder.
De trein, dat zal, nou ja, ik denk voor 2,5 euro ben je er wel...
Maar je kijkt korting.
Ik zie dat het bijna 2 uur is, dan wil ik toch even opmerking maken dat ik het een grote teleurstelling vind dat de trein niet meer naar Schiphol rijdt. Want wij zijn dus niet alleen qua weg een centraal punt hier in Twente, maar ook de treinverbinding.
Ja.
En dat is de kracht van Hengelo, want uiteindelijk, zoveel mensen erover in de stadsgrenzen komen, hoe meer kans je hebt dat je daar ook conditie van binnenhaalt. En dan gaan ze dus landelijke maatregelen treffen, zodat dat in ieder geval naar Schiphol niet meer kan.
De gemeentebestuur heeft nog wat te doen om te proberen dat we toch in Schiphol kunnen komen. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor in de uitzending. Ja, we gaan even naar de klok van 2 uur toe en dan worden we eruit gegooid. Frans Kattenpoel, Annemiek Wissing, Ben Gelen, hartelijk bedankt voor jullie medewerking deze keer. De techniek deed vandaag Peter-Jan Schoonen. De gasten werden uitgenodigd Jos Krasinski. En gespreksleider, dat was ik vandaag, Eddie Pordijs. Ik wens jullie een hele fijne zondag.
Insgelijks.
Dankjewel.
Dankjewel.